Dit is een Vonk-podcast. Vonk is het leernetwerk Veilig Opgroeien. De Vonk-podcastserie is gemaakt voor professionals en aankomende professionals en heeft verschillende soorten afleveringen. Zo maken we afleveringen waarin het perspectief van ouders of jongeren zelf centraal staat en ligt in andere afleveringen de focus op het perspectief van deskundigen en professionals. Hierbij komen bestaande kennis en methodieken aan bod. Deze aflevering is bedoeld voor professionals die zich verder willen bekwamen in het in gesprek gaan met ouders over de schaduwkanten van ouderschap. Als houvast voor dit soort gesprekken kan de ouderschapstheorie van Alice van der Pas behulpzaam zijn. Van der Pas hanteert 3 aannames over ouderschap en gaat uit van 4 buffers die ouderschap stevig maken. Het bevragen van deze 4 buffers kan als zoeklicht dienen om naar schaduwkanten te vragen of deze in een gesprek te signaleren. De kwaliteit van de opnames is door corona-omstandigheden niet helemaal wat u mag verwachten. Hier volgen 3 aannames van Alice van der Pas. Het zijn 3 basisaannames. De eerste. Elke ouder heeft een besef van verantwoordelijk zijn. Ondanks dat het gedrag van de ouder soms haak staat op de waarde van de professional, kun je ervan uitgaan dat iedere ouder het beste wil voor zijn of haar kind. Ouders willen juist bij professionals het gevoel krijgen dat ze het goed doen. Ten tweede, ouderschap maakt kwetsbaar. Omdat elke ouder het goed wil doen voor zijn kind, leeft er per definitie schuld en schaamte bij elke ouder. Het is niet haalbaar en realistisch om altijd alles goed te doen. Dit maakt het ouderschap kwetsbaar. Een respectvolle, positieve en belangstellende benadering is van belang. De derde basisaanname. Ouders zijn eindverantwoordelijk. De ouder is eigenaar van de situatie en opdrachtgever voor professionals. Dat betekent dat je als professional altijd aansluit bij wat de ouder belangrijk vindt voor het kind. Je kunt in het proces dat de ouder doormaakt van toegevoegde waarde zijn door hem of haar in het ouderschap gerust te stellen, zodat de ouder de grip op of het overzicht over de situatie teruggeeft voordat je aandacht besteedt aan het kind. De orthopedagoog Jana Knot-Dikscheid, van oorsprong Duits en al jarenlang werkzaam als hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkzaam als behandelaar van gezinnen met complexe problematiek bij Molendrift, legt de 4 buffers van Alice van der Pas uit. Deze uitleg wordt afgewisseld met een voorbeeldgesprek tussen een medewerker van Wij Groningen, generalist jeugd, en een trainingsacteur. Na uitleg over buffer 1 volgt een luisteropdracht.
Een van die buffers die zij beschrijft in haar theorie, dat is die zogenaamde solidaire gemeenschap. Daarmee bedoelt ze dat het daarom gaat hoe solidair zijn we als gemeenschap om het ouder zijn, het ouderschap, om dat te ondersteunen. Dus bijvoorbeeld hebben we voorziening in de omgeving waar ouders laagdrempelig toegang toe kunnen vinden. Hebben we oog voor de kwetsbaarheid van mensen, zien we die kwetsbaarheid en durven we daarin ook te vragen en te ondersteunen. En hebben we bijvoorbeeld ook een maatschappij als het ware waarin we zeggen, we zetten ons voor alle ouders in. Dus niet alleen maar voor ouders waar het goed gaat, maar ook voor ouders die kwetsbaar zijn en die problemen hebben. Dus als je die eerste buffer bekijkt, dan denk ik is het voor de professionele zaak om daar gewoon ook naar te kijken. Hey, van hoe ziet dat eruit? Weet bijvoorbeeld een ouder welke mogelijkheden er zijn in de wijk? Waar hulp- en vraagmogelijkheden zijn? Weet die bijvoorbeeld en heeft die toegang tot andere ouders? Soms is het voor ouders al heel fijn als ze in de gelegenheid zijn om gewoon te delen hoe lastig en kwetsbaar ze soms zijn. Of hebben ze maar een heel klein beetje ondersteuning nodig, een beetje wat tips in de opvoeding. En dan is het wel zo fijn als je weet waar kan je die ondersteuning vinden. Dus ik denk voor de professional is het belangrijk om daaraan te kijken van wat gebruikt die ouder misschien al aan een ondersteuningsvorm? Heeft die zicht erop welke mogelijkheden er zijn in de wijk? En hoe kan die het ondersteunen dat als je met elkaar die mening deelt, dat het fijn zou zijn om tijdelijk een beetje, en is het heel erg preventief wat ondersteuning te krijgen, dat je helpt ook die toegang mogelijk te maken. Dus dat zou ik denken is voor de eerste buffer misschien heel erg belangrijk.
Hier volgt een luisteropdracht voor het gesprek met de moeder dat je gaat horen. Ten eerste, wat kun je hier zeggen over hoe de wij-medewerker de drie aannames heeft gehanteerd? Gaat ze ervan uit dat de moeder het beste wil voor haar kind? Hoe heeft ze aangesloten bij het besef van verantwoordelijk zijn? En hoe hoor je terug dat ze beseft dat het ouderschap kwetsbaar is? Hoe gaat ze om met de eindverantwoordelijkheid van moeder? Tweede vraag, waar je naar kunt gaan luisteren, is wat kun je zeggen over de vragen met betrekking tot de buffers? Welke vragen stelt de medewerker aan de moeder met betrekking tot de eerste buffer, de solidaire gemeenschap? Welke vragen liggen nog open? Deze vragen gelden voor elke buffer.
Ik hoorde dat je net bij de entree was geweest en dat je graag even wat wilde delen. En toen heeft Harma mij gevraagd of ik even met jou in gesprek wilde gaan. Dus ik ben Kim, ik werk bij het Wij-team. Ben je bekend überhaupt met Wij-team?
Ja,
was je...
Oh, ik heb een keer eerder wat gesprekken gehad met jullie. Nou, daar wel ook dacht, ga nog een keertje.
Nou, hartstikke goed. Fijn dat je ons weet te vinden. Ja, fijn. Ja, nou goed, dat is ook fijn dat je even zo binnen kan lopen en... Ja. Harme zei al, hè? Wil jij even praten? Want ik begreep, je hebt kinderen en je had een vraag. Nou, ik werk binnen het Wij-team vaak als er vraag is over jeugd of over gezinnen of opvoeden, vragen ze vaak mij of een van mijn collega's, wil je even meedenken? Dus, als het je lukt, vertel van, hè, hoe is het en wat wil je graag met me delen?
Ja, ik denk niet dat het heel ernstig is, maar ik maak me gewoon wat zorgen over Cheyenne. Cheyenne is mijn dochter.
Mm-hmm.
En Cheyenne is 12 jaar, ze is net naar het voortgezet onderwijs gegaan. Super slim meisje, hartstikke lief en zorgzaam en doet allemaal leuke dingen. Weet je, hield ook altijd van lekker buiten spelen en dan mijn idee had ze ook heel veel vriendinnetjes. Ik merk ook wel dat de puberteit natuurlijk wat toeslaat. Hè?
Ja.
Dus ze wordt wel wat. Hoe noem je dat? Dat ze wat meer praatjes krijgt.
Ja.
Ze krijgen wat meer praatjes. Maar ik heb het idee dat ze zich de laatste tijd helemaal terugtrekt. Er is nog helemaal niet een verjaardagsfeestje geweest waar ze voor zijn ouders genodigd. Ik zie helemaal geen vriendinnen meer.
Mm-hmm.
Weet je, en ik moet natuurlijk ook niet groter maken dan het is. Maar. Ik maak me toch een beetje zorgen.
Ja.
En misschien is het ook wel gewoon de puberteit, weet je.
Mm-hmm.
Maar ik krijg er niks uit.
Oké.
En ik denk dan toch is er wat meer aan de hand. Maar ik weet niet zo goed hoe ik dat aan moet pakken bij haar.
Nee. Zoals je ziet, ik schrijf een beetje mee. Dat is voor mij prettig om een beetje overzicht te houden over het gesprek. Maar je noemt, hè, want Cheyenne is er, die is 12, die zit net op school. Welke school is ze heen gegaan?
Simon van
Hasselt. Oké. En en welke basisschool heeft ze gedaan? Hier in de wijk?
Ja.
Ja, oké. Okay. Nou. Want ik ken je natuurlijk niet. Want je hebt het nu over Cheyenne. Dus je hebt in ieder geval een dochter van 12.
Ja.
Ja. Maar is ze, met wie woon je? Met wie woon je nog meer?
Samen met Kees. En Kees is grote liefde. Kees ken ik al vanaf mijn 16e.
Mm-hmm.
Ontzettend een stoere kerel met zo'n mooie leren jasje had hij destijds aan. En hij had er zelf een motor die in elkaar geknutseld had. Dus ik vond een prachtige vent, vond ik het altijd. Een hele stoere vent zeker toen ik jong was, enorm veilig bij voelde. En lekker vertrouwd. En we kennen elkaar ook al zo lang. Dus met hem woon ik. Dan ben ik getrouwd. En wij hebben twee kinderen: Ryan van 10 en Cheyenne.
Mm-hmm.
Van 12 dus, die net begonnen is hoor, op het voortgezet onderwijs. Dus,
ja.
Misschien is dat ook allemaal wel eens er niks aan, want is dat ook.
Nee.
Dat?
Ja.
En de poes.
En de poes.
Betsy.
Ja. Ja. Hey, en vertelt, Cheyenne is net naar het onderwijs. Je maakt je zorgen omdat ze zich wat terug lijkt te trekken. Nog, je hebt een idee, zo hoor ik het, dat ze wat minder sociale aansluiting heeft.
Ja, nou, bijna niet haast.
Nee. Hoe was dat hiervoor op de basisschool?
Ja, juist, heel veel vriendinnetjes. En er zijn ook wel wat vriendinnetjes met haar meegegaan naar de andere klas.
Ja.
Ach, sorry, naar de andere school. Het verschil is ook zo groot. Ik vind daar waar het voorheen een vrolijk kind was met veel vriendinnetjes. Nou, merk ik dat ze dat nou gewoon niet heeft.
Nee.
Misschien hoort dat ook wel bij. Dan maak ik me. Weet je, ik bespreek dat ook wel eens met mijn schoonmoeder. Heel lieve mensen hoor, echt een heel lieve mens.
Mm-hmm.
Maar die. En ik kan ook wel dingetjes dan met haar bespreken, maar die zegt, joh, is niks aan het handje. En ik bespreek ook wel eens de dingen met Ryan, over Ryan met haar. Verkeerd hoor, maar toch een beetje zenuwachtig.
Ja, maar weet je, het is hartstikke goed dat je gekomen bent. En ook al zou het niks zijn, dan heb jij in ieder geval even je verhaal gedaan en dan kletsen we even. En anders kijken we gewoon samen wat we kunnen doen. Weet je, dus ik snap ook wel dat het een beetje spannend is, want ik ben natuurlijk vreemd voor je. Dus wie ben ik om maar zo even dat verhaal te vertellen? Ja. Maar vertel gewoon, ik luister. Hè?
Ja.
En je zegt heel duidelijk, je twijfelt heel erg van, is er nou wel wat of niet? Maar ergens zegt jouw moeder gevoel van, ik weet het niet.
Nee, ik heb het gevoel dat er toch wat meer speelt.
Ja.
Omdat ze zo'n ander gedrag laat zien als voorheen.
En
moet ik het laten bij wat het nu is? Want ze is wat stilletjes, wat teruggetrokken. Ze zegt wel niks hoor.
Nee.
Geen boel van wel uit. Dus dat maakt het
Vraag je het wel eens aan haar?
Ja, wel. Maar dan gaat ze of naar boven.
Ja. En wat voor vraag stel je dan?
Ook wel gewoon was de dag.
Ja.
Dat ook wel. Maar ook wel is er iets. Ik heb wel gezegd van, zijn er niet feestjes wel? Een beetje zo'n balletje op. Zijn er niet feestjes of zo waar ik hier voor uitgenodigd moet worden? Nou, een beetje norsig wordt ze ook.
Ja.
Maar echt stilletjes. Dat vind ik een beetje raar.
Ja. En heeft ze ook na school andere activiteiten?
Nee, helemaal niks meer.
Had ze dat wel?
Ja, deze altijd wel. Sport doet ze ook niet meer.
Nee, en wat maakt dat gestopt is?
Ryan nog wel trouwens.
Ja.
En zij hebben ook wel wat vaker wat ruzie, merk ik. Dat ze reageert ook anders op Ryan, normaal gesproken.
Ja.
Ja, kon ze altijd wel goed uit de voeten met Ryan, maar op een of andere manier kan ze ook niet meer tegen zijn drukke gedrag.
En wat maakt dat je zegt dat Ryan druk gedrag heeft?
Ja, Ryan is gewoon een heel ander kind. Daar waar Cheyenne vrolijk is, of was dan ook meer hoor.
Mm-hmm.
Vrolijk is Ryan is heel druk, chaotisch en ook niet zo zorgzaam, niet zo lief. Ja, die heeft ook altijd problemen op school.
Mm-hmm.
En Kees zegt dan ook altijd, je moet het veel strakker aanpakken, je moet duidelijk zijn. Maar ook Kees heeft er wat meer moeite mee hoor, met Ryan. En dat merk ik dus nu bij Cheyenne ook. Want die reageert ook bozig en kwaaier op Ryan.
Ja.
Als het voorheen niet zo deed.
En is er, want je geeft duidelijk aan dat bij Cheyenne verandert het gedrag, maar vind je het gedrag van Ryan ook veranderd dan?
Nee, die doet niet. Nee, ja, maar het lastige is bij hem is dat hij doet de dingen zoals hij doet, weet je wel. Als hij in je buurt is, dan is er lawaai, dan is er chaos, dan is er mama dit, mama dat, mama zus, mama zo, kijk je in dit, weet je. Hij is heel druk en weet je, dat is een kind, dat heb ik wel eens met hem gehad, dat dan roept hij, ik liep beneden bij ons bij het huis, mama, mama, en ik kijk omhoog, staat hij gewoon werkelijk waar in de dakgoot, mama, vrolijk te zwaaien. Nou, schrok me natuurlijk helemaal op lachen
aan. Ja, dat snap ik.
Een hartverlamming zou krijgen.
Ja.
Is hij gewoon dat open van die open slaan. Weet je wel?
Mm-hmm. Ja, zo ook.
Ja, klinkt hij de dag groot op.
Ja.
Levensgevaarlijk natuurlijk. Cheyenne zou dat nooit in te nemen doen.
Nee.
Die had ook wel een beetje een drempelvereis. Ryan heeft dat gewoon niet. Die ploft over.
Die gaat. Ja.
Die gaat. En dan word je af en toe. Hoe merk je zelf van?
Ja. Je gaat er ook zelf druk van praten.
Ja, precies.
Ja.
Ja. Dus zo'n beetje. Elke keer bij elke nieuwe juf moet ik hem weer verdedigen. Ryan is wel lief. En dat heeft hij ook. Als ik alleen met hem ben, dan is het ook een lief kind.
Ja.
En dan is er. Dan doet hij.
Maar heb je het gevoel dat je moet verdedigen op school?
Ja. Ik moet elke keer opnieuw uitleggen aan een nieuwe juf Muts. sorry hoor, maar ik merk dat raakt me gewoon.
Ja.
Draag de boel over of zorg ervoor dat hij niet elke keer een nieuwe juf krijgt. Maar dat vindt hij lastig, dat vindt hij gewoon lastig. En dan wordt hij nog drukker en chaotischer en
ja.
Wil hij nog meer uit de band springen.
Ja.
Weet je, en er zijn wel één of twee juffen geweest, dat ging hartstikke goed.
Wat was het verschil denk je dan met die andere juffen?
Ik kon hem gewoon duidelijk aanspreken, denk ik. Die waren ook lief. Mm-hmm. Die beschouwden hem ook niet. Hè. Die zien ook wat ik zie. Kees ziet ook niet meer wat ik zie. Kees merk ik ook, die gaat op de irritatie zitten.
Ja.
Ik vind dat zo snel voor een kind, maar echt.
Ja, snap ik. Nee.
De tweede buffer die gaat heel erg over wat Lies van der Pas noemt een goede taakverdeling. En daarmee wordt eigenlijk bedoeld dat het erom gaat, als we zeggen ouder zijn, ouderschap is kwetsbaarheid, is moeilijk, is ingewikkeld. Dan is het wel zo fijn als je partner hebt en als je ook met de partner gedeelde verantwoordelijkheid hebt en voelt in het opgroeien van kinderen. Dus dat je goed taken verdeelt, dat je bijvoorbeeld ook een netwerk hebt waarin je ook eens een keer kunt zeggen, weet je, mijn kind kan daar vandaag of vanavond even een nachtje slapen of kan even een paar uurtjes daarmee gaan spelen. Dat je even tijdelijk ook ontlast wordt. En ik denk dat daarom, dus dat sociale netwerk, dat blijft voor alle ouders heel erg belangrijk. En dat het daarom ook goed is voor de professional om daarna te kijken en daar ook een beetje op door te vragen. Wie heb je eigenlijk? Kun je bij iemand dus een keer uitblazen? Heb je iemand die ook eens even tijdelijk je kind kan opvangen? En hoe gaat het nou thuis met je partner als je die hebt? Delen jullie ook taken? Verdelen jullie ook taken goed? En ik denk dat daar ook al heel veel winst te halen valt om ouders ook een stukje te ontlasten.
Nee, en ik snap ook dat het een struggle is, omdat jij ook de andere kant ziet en dat hij dat naar de buitenwereld minder lijkt te kunnen laten zien. En maar hoe gaat dat tussen Kees en jou dan? Ja, als je het hebt over de kinderen, of het nou de zorgen zijn van Cheyenne of het drukke gedrag van Ryan, hoe gaat dat?
Kees die wil alleen maar, die heeft helemaal geen ruimte meer voor wat dan ook maar. Die gaat ook steeds met zijn eigen gang, die gaat stappen met zijn maten en dan laat hij mij er alleen voor zitten. En wat hij wel heel lief doet, hij brengt de kinderen altijd op weg hoor. Wacht, ik ben een beetje...
Dat geeft niks.
Hij brengt de kinderen naar bed. Ik werk 4 dagen in de week, van 9 tot 11 uur 's avonds. Dan heb ik de avonddienst werk in de thuiszorg.
Mm-hmm.
Dus hij doet de kinderen naar bed. Hoe het dan eigenlijk gaat, weet ik niet.
Maar hoe laat begin je dan met werken?
7 uur.
Ja, 7 uur. 7 tot 11 werk jij elke avond. Ja. En wat doet Kees dan? Die brengt dan de kinderen naar bed, maar heeft hij ook een baan?
Ja, hij is stukken door.
Hij is stukken door. Dus hij werkt overdag?
Ja.
Oké. Nee.
Ik heb het idee dat je ook steeds korter door de bocht wordt door deze situatie.
Ja.
Met Cheyenne is volgens hem niks aan de hand. Terwijl ik echt denk, dat gaat gewoon echt niet goed met dat kind en ik kan het niet bereiken. Ik weet niet wat ik moet doen. Ryan is gewoon, hij is daar gewoon klaar mee. Het is zijn eigen kind en hij is daar gewoon klaar mee. Dat kan toch niet.
Maar zegt hij dat ook tegen je?
Nee, maar zijn oplossing is dan je moet hem strakke regels geven. En zo is het en niet anders. En als hij niet wil, dan stuur je hem naar boven toe. Klaar. Ja, dat schiet natuurlijk niet op.
Nee. En wat is jouw idee daarover? Hoe vind jij dat je Ryan moet benaderen?
Nou, weet je, de vorige keer dat ik hier was bij Wijting, mm-hmm. dat heeft me toen wel geholpen. Want zij gaven toen aan, het is een kind wat waarschijnlijk erg prikkelgevoelig is. Ze hebben niet met Ryan zelf gesproken hoor. Dat heb ik toen ook een beetje afgehouden. Dan was hij al een stuk jonger.
Mm-hmm.
En ik dacht van, ik wil gewoon wat tips.
Ja, daar
ben ik ook heel tevreden over. Toen ging het ook een tijd goed. Wat zij toen zeiden is dat hij waarschijnlijk wat prikkelgevoelig was.
Dus,
daarom dat in de klas ook elke keer zo heftig is.
Ja.
Is dat hij reageert op wat er naast hem gebeurt, of voor hem gebeurt, wat er tegen hem gezegd wordt. En dan gaat hij, zij noemen dat, het wordt een stuiterballetje. Nou,
ja.
Dat herken ik.
Dat gebeurt thuis ook.
Ja.
Ja.
En zij zeiden toen van probeer zoveel mogelijk in je ritme naar hem toe dezelfde momenten aan te houden.
Mm-hmm.
Dat we elke dag op tijd ontbijt
houden. Ja.
Op dezelfde tijd ontbijt. Of bereid hem even voor. Hè, Ryan, ik zet nu je bordje klaar.
Ja.
Dan kun je zometeen rustig ontbijten. Precies hetzelfde. Zorg ervoor dat iedereen, dat dezelfde ouder hem naar de voetbal brengt. Hij zit op voetbal, vindt hij hartstikke leuk. Dat naar de voetbal brengt. En als dan andere ouders, zeg dat even tegen.
Ja.
He, dat hij dat goed voor...
Dat het voorspelbaar maar, wordt voor hem.
Ja, nou, kijk, dat zei zij toen ook. Dank je. Dat zei ja. zij toen ook. En dat hielp me gewoon wel. Want ik heb toen ook samen... Bij iemand wat haar naam is hoor. Maar was een hele aardige dame.
Ja.
Samen met haar ook een soort roosetje gemaakt. Waardoor hij nou, wist ook waar hij aan toe was. En dat ging een stuk beter. Mm-hmm. En die juf toen, die deed precies hetzelfde met hem.
Dat fijn.
Die nam
ja.
met hem dat rooster door. Kijk, dan, ja. dan. En dat werkte gewoon weer.
Ja. Had je het met de juf besproken?
Ja, ja. ja, een beetje zo samen. Ja, dat ja. mijn oude gesprek, dat kwam heel mooi samen.
Mooi zo.
Weet je?
Ja. En wat maakt dat je dat denkt van, hey, die dagstructuur en die afspraak die we hebben gemaakt, dat is ergens vergeten, vervlogen. Wat is er gebeurd?
Ja, ook wel andere klas, andere ja. juf. Dus die liet er naar mijn idee ook wat los. Mm-hmm. Maar Kees begon het ook wat los te laten. Mm-hmm. Het is ook wel lastig hoor. Ik ben zelf helemaal niet zo heel gestructureerd.
Ja.
En Kees is streng.
Ja.
Maar niet zozeer heel gestructureerd, weet je. Ja, structuur, nee. weet je, die is ook niet zo van hetzelfde.
Nee.
Als je langs hebt gaan, dan is het leuk, maar kan ik zo met de weg nog wel lijken.
Ja.
We zijn er allebei niet zo erg goed in, dus dat is... Nou, ik vond het gewoon lastig om goed vol te houden.
Ja, snap ik.
En jij begon natuurlijk ook wat... Hè?
Ja. Hé, en wat... Want je gaf net al aan, hè, jullie drukken. Kees werkt overdag, jij werkt 's avonds. Mm-hmm. We zien elkaar niet zoveel. De vrije tijd die hij heeft, gaat hij wat vaker uit huis stappen. Mm-hmm. Zijn er momenten dat jullie kunnen zeggen van... joh, hè, we hebben zorgen over de kinderen. Of ik heb zorgen, ik wil er met je over hebben.
Ja, op zich wel weekend. We gaan ook altijd wel samen naar de voetbal.
Ja.
We gaan kijken van Ryan. Maar het lijkt wel of we elkaar niet meer kunnen vinden of zo.
Nee.
Hetzelfde geldt een beetje met mijn schoonmoeder. Ik kan lief mens hoor. Echt, er is helemaal niks mis mee. Maar zij wuift het allemaal zo weg.
Ja.
En dan denk ik, ben ik nou gek? Ben ik de enige die me zorgen maakt?
Bespreek...
Ah, komt wel goed, weet je.
Ja, maar bespreek je het ook wel eens met anders, hè? Want je zegt, nou, met Kees kun je niet zo vinden. Schoonmoeder eerder wel, nu ook niet helemaal meer. Wie zijn er verder voor jou, die je wel eens helpen met de kinderen? Of die puur, niet eens, misschien alleen met de kinderen, maar ook voor jou, die er voor jou zijn, die jou helpen. Of waar je even tegenaan kan praten. Of even een potje huilen.
Ja.
ja.
Nou, ik heb een tante, dat was de zus van mijn moeder.
Uh-huh.
Mijn moeder zit in een... verzorgingstehuis, die is sinds een aantal jaren dementerend. Dus
mm-hmm.
daar heb ik gewoon niks meer aan.
Nee.
Die zit daar. Maar die had wel een zus. Mm-hmm. Tante Agnes.
Mm-hmm.
Tante Agnie.
Mm-hmm.
Maar die is hartstikke lief. En die was ook altijd heel betrokken. En mijn zus ook. Noor. Dat is ook, ja, daar had ik ook altijd heel veel aan.
Maar ik hoor je zeggen had.
Ja, mijn zus die is verhuisd naar Zuid-Duitsland.
Oké.
Okay. Dan heb je... maar veel minder.
Ja.
Weet je, zij heeft haar eigen leven daar nu. Ja. Om dingen aan het ontdekken, zeg maar. Heeft ook hartstikke druk. Dus ja, we bellen wel eens, maar gewoon veel minder.
Ja.
En tante Agnie, die heeft haar eigen dochter. Dat is wel heel zielig, maar die heeft MS.
Mm.
En haar dochter heeft 3 kinderen. Dus,
oh, dus daar heeft ze ook veel zorg.
Ja, daar ga ik ook niet nog eens een keer mijn zorg
nee.
bij haar neerleggen. Dat wil ik gewoon niet doen. Ze is altijd voor me geweest.
Ja.
Weet je, dat zou ik wel graag doen, maar dat doe ik niet omdat ik wil niet meer belasten dan dat ze zelf
hadden. Ja. En jouw vader?
Nee, mijn vader is ook niet.
Oké. Okay.
Hij is een auto ongeluk gehad en daar zou ik ook nooit op hebben schrokken. Nooit niet.
Nee. En verder?
Collega. Ik heb op zich wel leuke collega's hoor.
Ja.
Ik ga met Amanda wel eens een kop koffie drinken. Daar ben ik ook wel eens mee uit geweest. Maar het is wel heel gezellig. En die heeft ook wel kinderen. Nou, weet je, om echt... Ik vind het gewoon een beetje privé hoor.
Ja.
Het is wel een beetje ingewikkeld om dat dan met iemand van werk te doen.
Ja. Dat snap ik wel. Het is ook wel privé en het is natuurlijk, draakt je erg. Maar je hebt niet een naaste vriendin waarvan je zegt, daar kan ik het echt goed mee delen. Of nee. En hoe is dat voor Kees?
Ja, die heeft zijn mate wel. Ik weet niet of hij dit... Maar weet je, volgens mij maakt hij zich helemaal geen zorgen. Volgens mij is hij alleen maar geïrriteerd.
Ja.
Is hij gewoon klaar met Ryan met name. En van Jeanne denkt hij dat ik overdrijf en een overdreven moeder... Ja. gevoel heb. Er is niks aan de hand, zegt hij. Ga over, klaar.
Ja. Hoe gaat het tussen jullie dan?
Ja, minder.
Je zegt natuurlijk.
Nou ja, ik merk dat hij omdat hij zo geïrriteerd doet, maar ook naar Ryan, dan kom ik voor Ryan ook. Dus dat frikt tussen ons ook. En dat is toch wel, je kinderen zijn toch wel een belangrijk iets om met elkaar te bespreken.
Zeker.
Dat je niet wil.
Nee. Ja. En wat gebeurt er dan als het frikt?
Dat loopt weg.
Ja. Ja. Escaleert het wel eens tussen jullie?
Ja, hij wordt wel eens, ja, ik ben ook wel eens boos geworden. Dat ik met de keuken naar het kastje heb geslagen.
Mm-hmm.
Maar niet zo vaak. Ik loop gewoon weg. Ik ben ook moe, weet je. Ik ben ook moe van dit. Ik maak me zorgen om Cheyenne. Ik moet altijd voor Ryan opkomen, verdedigen. Terwijl het gewoon hartstikke lief. Bij het echte meiden dan hebben. Nee, maar het is wel een lief jonkie.
Ja.
Ik weet niet wat het is. Het is echt wel een lief jonkie. Maar ik moet hem altijd zo verdedigen. Ik moet er altijd zijn voor.
Ja.
Weet je? Tegenover anderen. Ja. Wel,
ja, dat is ook heel logisch. Ja. Want je hebt los van dat, dat je de zorgen om hem hebt, heb je natuurlijk ook gewoon dat je wil graag dat het goed met hem gaat. Ja. En ook met Cheyenne. Dat is wat je heel graag wil.
Dat je gaat, als er dan met beide kinderen zoiets aan de hand is, dan schrik je wel een beetje van God, komt het wel goed, hè?
Ja.
Nu Cheyenne nu ook in één keer. Wat is het kind? Ik heb gewoon een ander kind.
Ja.
Gewoon een ander kind.
Ja,
maar
je...
Misschien ben ik een overdreven bezorgde moeder, maar ik weet het niet hoor.
De derde buffer die Alice van der Pas noemt, dat is de zogenaamde metapositie. En daar gaat het erom dat je eigenlijk natuurlijk het liefst wil dat ouders in staat zijn, als het ware eens een keer achterover te leunen of dat regelmatig te doen en te reflecteren op hun ouder zijn. En daarover na te denken, doe ik de goede dingen, heb ik invloed op de opvoeding? Kan ik dus als het ware echt heel actief reflecteren op mijn handelen? Want dat helpt namelijk ook, als je dat kunt, om aan te passen, om flexibel te zijn, om eventueel ook te kunnen vragen als je toch wat hulp nodig hebt. En ik denk dat professionals op dat stukje wel goed ook moeten kijken en doorvragen. Want ik denk dat we met name, en dan heb ik het eindelijk wel weer over ouders wat een stukje moeilijker gaat. Bijvoorbeeld ouders met een lichte verstandelijke beperking. Voor hun is dat echt, daar kun je bijna geen beroep op doen. Maar dat moet je wel onderkennen als ouders op dat stukje heel erg kwetsbaar zijn en daar eigenlijk onvoldoende de vaardigheden in hebben. En voor sommige ouders zal het heel moeilijk zijn om überhaupt te bereiken. Maar als je ziet dat ouders dat niet kunnen doen, dan weet je eigenlijk als professional dat daar een veel meer basalere vorm van ondersteuning nodig is. En misschien juist veel meer ondersteuning ook vanuit het netwerk te organiseren is. En misschien soms toch ook wat professionele ondersteuning. Omdat dat zo'n belangrijke buffer is eigenlijk in het ouderschap zijnde. Dus daar moet je goed op kijken. En met name bij ouders met lichte verstandelijke beperking. Die kunnen soms verbaal heel sterk zijn. Soms heel lastig om dat goed te herkennen. En goed daarop alert te zijn. Gewoon ook te observeren als je in die gezin bent. Hoe gaan ze om met kinderen? Hoe reageren ze op een bepaalde vraag van kinderen? Dus daar ook echt gewoon heel erg scherp op te zijn. En de vierde buffer die Alice van der Pas beschrijft, dat zijn die zogenaamde goede ouderervaringen. En daar gaat het erom dat al die punten die we net al hebben besproken zijn, is het wel zo fijn voor jou als ouder, dat je ook kunt bedenken van, goh, ook al gaat het nu op dit moment misschien wat moeilijk, of heb ik het wat lastig, maar ik kan wel ook terugvallen op ervaring dat ik wel degelijk heb ondervonden dat ik een goede ouder ben. En dat ik het wel degelijk tot nu toe heb ook goed kunnen roeien. En dat het wel, ook al gaat het niet allemaal perfect, dat mijn kinderen zich toch wel goed ontwikkelen. En daar denk ik is het voor de professional belangrijk, omdat ouders soms op het moment dat het echt heel moeilijk gaat, dat niet meer kunnen zien. Dat je daarmee op ontdekkingstocht als het ware gaat met de ouder, om te kijken op welke momenten is het wel gelukt. Wat heb je daar gedaan? Wat kun je daarvan misschien nu ook gebruiken op het moment dat het nu vrij lastig gaat? En met name voor ouders die zelf uit hele ingewikkelde gezinnen komen, heel veel nare ervaring als kind ook hebben meegemaakt. Voor hen is het al extra moeilijk om zelf een goede opvoeder te worden en te zijn. En die hebben soms veel minder ervaring, maar ook de goede ervaring. Maar ook daar loont het om te kijken op welk moment gaat het wel goed. En daar kun je mooi aansluiten en ondersteuning voor.
Nou, ik zou jou zeker niet bestempelen als een overdreven bezorgde moeder. Nee, helemaal niet, want jij hebt zorgen en jij denkt, ik wil graag dat het goed met haar gaat, met beide kinderen. En gewoon al door even je verhaal te doen, dan kunnen we gewoon samen kijken wat helpt. Hè? En En dat kunnen verschillende dingen zijn. We kunnen kijken of er iets nodig is voor de kinderen. Maar het kan ook zijn dat het gewoon voor jou fijn is dat je even wat vaker iemand hebt om tegen aan te praten. Want ik hoor niet dat dat er is. Met Kees lukt het nu even niet. Waar ik wel benieuwd naar ben. Weet Kees dat jij hier bent?
Nee.
Wat maakt dat je dat niet hebt verteld?
Nou ja, omdat hij dus sowieso vindt van je moet gewoon de regels... Je moet de regels gewoon strak hanteren.
Ja.
En nee is nee. Ja is ja. Als ik me dan zeg van ja, maar volgens mij is dit niet de oplossing. Dan zeg je nogmaals, regels zijn regels. En je moet niet zo meevieren. Nee. Je moet duidelijk zijn. En als ik over Cheyenne begin, dan wil je helemaal niet horen. Dus ik dacht, ga helemaal niet vertellen dat ik ook nog eens hier...
Nee, en hoe voelt het dan dat je nu hier zit? Terwijl hij...
Ik ben al een beetje boos, merk ik.
Wat, ben jij boos?
Nou ja. Kijk, omdat hij niet thuis spreekt op dit moment, zit ik nu hier.
Ja. En wat mis je van hem?
Zo voelt het ook wel een beetje.
Ja.
Niet om jou, hoor. Maar...
Nee, joh, dat geeft niks.
Hallo.
Maar wat mis je nu van hem?
Nou, dat hij in ieder geval naar me luistert en me serieus neemt. En het niet afdoet met... regel is regel.
Ja.
Dat is zo makkelijk. Dat werkt ook niet voor kind.
Nee.
He, er gaat van alles door Ryan's kop in mijn auto, Cheyenne's kop in. Dan kan ik wel zeggen van ja, regel is regel. Je moet om 6 uur thuis zijn. Maar als ze bijvoorbeeld later thuis komt en je ziet dat ze bedroefd is of verdrietig, dan is het natuurlijk niet, ga maar naar boven, want je bent nu te laat.
Nee. Je wil weten wat er gebeurd is.
Ja,
ja, snap ik.
Ja.
Ja.
Hij is dan maar, naar boven.
Ja.
Hij is er klaar mee. Weet je, hij begint ook steeds meer op mijn vader te lijken. Echt waar. Het wordt steeds...
En waarin lijkt hij dan op je vader?
Nou, dat strakker, dat strenger.
Ja.
En mijn vader ging dan zover... Ik vroeg wel zover dat hij me wel sloeg, hoor. Als ik naar zijn idee onvoldoende luisterde.
Ja.
Kees en ik, vroeger toen we bij elkaar waren... Echt vroeger toen we bij elkaar waren... Zeiden van, dat willen we nooit. Dat willen we. Zijn vader is ook een beetje van de... Nou, hij is ook een beetje daar een handje van.
Ja.
Hij heeft Kees nooit geslagen, maar was ook altijd. Mijn wil is wit.
Een
nare manier van.
Ja.
Nare manier van. Nou, mijn vader ging daarin gewoon wat verder. En Kees en ik hebben altijd gezegd, dat doen we niet. Dat gaat ons niet overkomen.
Nee.
Daar waren we het zo over eens. Daar waren we zo maatjes in. En in één keer merk ik dat hij kantelt en steeds meer trekjes krijgt van zijn vader.
Ja. En waar zie je het in? Want je noemde net al stem verheffen.
Ja, boos worden, korte lontje, klaar zijn met de situatie en niet meer mee willen denken, maar ook steeds minder aanspreekbaar zijn.
Ja. En mondt het bij jullie al wel eens uit dat hij slaat of dat het echt uit de hand loopt?
Nee, maar ik heb al gedacht van,
Was je bang?
Ja, een beetje wel.
Ja. Bang dat hij...
Dat zou je niet doen, hoor, zo niet, maar het roept wel dingen op.
Ja.
Het roept wel dingen op.
Ja.
En dat is het ook. Dat maakt...
Het triggert iets bij jou.
Ja. Ik denk niet dat hij het doet. Ja, dat verwacht je ook niet. Dat iemand dat doet van je vader, toch? Maar ik vind sowieso, als je soms ziet hoe mensen met hun kinderen omgaan...
Ja.
Nee, dat kan toch niet.
Nee. En wat merk je wat er dan bij jou zelf gebeurt als Kees dat gedrag heeft?
Ja, dan loop ik, wat ik net al zei.
Ja, je loopt weg. Maar als de kinderen erbij zijn dan, wat doe je dan?
Ja, toch ook wel een beetje weglopen, hoor.
Ja, hè? Ja. Komen de kinderen dan ook wel eens bij jou op terug? Of jij bij de kinderen? Hè? Is het daarna nog onderwerp van gesprek?
Nee, we hebben het eigenlijk nooit echt over gehad. Nee.
Hoe komt dat?
Nou ja, omdat ik dan ook wel veel vind dat ik Kees afval, hè?
Ja, denk je dat?
Nou ja, die vind ik lastig. Ik ga Cheyenne en Rijn, die is ook nog maar 10, hè? Papa werd misschien wel een beetje te boos, hè? Dan doe ik niet, dat kan.
Nee.
Dan zet ik Kees natuurlijk op de kakker waar hij bij is.
En bespreek je het achteraf wel eens met Kees als het gebeurd is? Van joh, wat er zo straks gebeurde?
Nee, want weet je, ik vind, laatste tijd merk ik gewoon dat men helemaal niet kan.
Nee.
Hij is echt heel kort aangebonden.
Ja.
Echt, hij heeft echt een kort lontje. Dan ben ik bang dat hij weer boos wordt. Of, weet je, ik heb al zo lang nu het gevoel dat we elkaar inmiddels bijna niet meer begrijpen. Dat je ook een beetje moe wordt van het gesprek aangaan. Omdat ik bang ben dat ik dan weer een kat op de neus krijg.
Ja, snap ik.
Ik loop een beetje leeg.
Ja.
Als het daarom gaat. Dan denk ik, hallo, ja, hij is er ook, hè?
Ja.
Hallo, kom maar eens deze kant op. Dan trek jij je nog maar eens open. Je bent er ook nog.
Ja. Want eigenlijk als ik jou zo hoor praten, hoor ik best wel veel dingen. Weet je, ik hoor zorgen over Ryan, wat al wat langer speelt. Hè? Het gevoel dat hij je heel erg moet verdedigen met hoe hij in zijn leven staat en hoe hij in de maatschappij zou moeten staan. Of hè, Cheyenne die zich heel erg terugtrekt, waar je niet meer contact mee voelt. Struggles tussen jou en Kees. Het is best veel. Ja, vind ik wel.
Ik kwam eigenlijk alleen maar van Cheyenne. Hoor.
Ja, geeft niks. Je zit hier nu toch. Ja. En als ik jou nou zou vragen, wat heb je nodig? Wat zou je dan als eerste zeggen?
Nou, als Cheyenne zegt wat beter, dan van, nou, misschien ook wel een beetje rust.
Ja.
Een beetje rust, dat zou wel fijn zijn. Maar ik denk dat, ik mis Cheyenne ook wel heel erg. Hè? Dat vrolijke meisje, dat komt me altijd wel. Dat was een kindje waar ik me geen zorgen om maakte.
Ja, en nu heb je daar ook zorgen over.
Ja, nou, ik heb twee zorgenkinderen. En daar waren Kees... Nou ja, vroeger gewoon mijn maatje wel was, is hij dan gewoon niet.
Nee.
Ik weet niet wat ik dan het liefst zou willen, maar dat alles weer een beetje was zoals vroeger.
Ja, dat het was zoals vroeger.
Ja.
Ja.
Ik ben niet meer zo alleen. Ik heb het gevoel dat ik er zo alleen voor sta. Dat ik moet zeggen tegen de leraar of de juffen. Juf is op dit moment een voorbeeld, meneer meester. Maar ik moet vechten tegen de juf van Ryan op dit moment. Dat ik tegen een muur oploop bij Cheyenne.
Ja.
En dat ik tegen een berg met boosheid aanloop bij Kees.
Ja. Ga er maar aan staan.
Ja.
Ja.
Dit was het einde van deze podcastopdracht. FONK is een samenwerking tussen het lectoraat Integrale aanpak kindermishandeling en de kennis- en leerwerkplaats C4Youth. Deze FONK-podcast kwam tot stand met behulp van... Jana Knot-Dikscheid, orthopedagoog. De teksten van Nienke Steenbergen over de drie aannames van Van der Pas op de website van het NCJ, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Met behulp van Kim Lausberg, generalist jeugd, en Marijn Schlepper als trainingsacteur. Met behulp van Judith Rodenburg, docent, trainer en coach jeugd op de Hans Hogeschool Groningen. De muziek, zowel compositie als spel, is van Charlotte van der Most en met haar toestemming gebruikt. Eindredactie en techniek, Suzanne Kuik. Heb je een verhaal dat verteld moet worden of heb je andere vragen? Neem dan contact op met FONK via de website van C4Youth, kennis- en leerwerkplaats.